Welkom allemaal bij weer een gloednieuwe aflevering van de Marta Donna's. Vandaag hebben we een super interessante gast. Ze is bezig met iets baanbrekends. Iets wat nog niet in Nederland bestaat. Het opzetten van een profvoetbalclub voor alleen vrouwen. Ik heb het over niemand minder dan Marieke Visser. Marieke, welkom en ontzettend leuk dat je hier bent.
Dankjewel.
Ik begin elke aflevering altijd met het introduceren van de gast. En dit doe ik door mijn beeld over jou te vertellen. Je profileert je als een activist. Je maakt je hard om genderongelijkheid en de loonkloof te verminderen. Daarnaast ben je bezig met het opzetten van een profclub voor vrouwen. Ik zag dit een tijdje geleden voorbij komen en ik was eigenlijk gelijk geïnteresseerd. Want dit heb je natuurlijk nog nooit gehoord in Nederland. Ik ben dus heel benieuwd naar jouw verhaal en ik denk eigenlijk heel Nederland. Want er is nog niet veel over naar buiten gekomen. Nee. Dus ja, ik denk superleuk dat je hier aan tafel zit en dat jij ook ons wat daarover kan gaan vertellen. Ja, ik ben ontzettend benieuwd. Nogmaals, superleuk dat je hier bent. En ja, hoe is het nu eigenlijk met je?
Ja, het is heel goed moment dat ik hier ben, want ik kan ook eindelijk meer vertellen. We zijn achter de schermen heel hard bezig geweest de afgelopen maanden. Eigenlijk al een jaar natuurlijk. En ik denk dat de aankondiging van onze ambities en onze plannen, onze dromen, was afgelopen maart, begin april. Toen is er heel veel positieve media-aandacht geweest, maar ook heel veel op ons afgekomen van zowel uit de voetbalindustrie als uit bij bedrijven en ja, de maatschappij, om het zo maar te zeggen. Had ik eigenlijk al niet verwacht. Ik dacht dat veel mensen het misschien onzin zouden vinden of het nut niet zouden inzien hiervan. Maar eigenlijk zeggen heel veel mensen van ja, wat fantastisch eigenlijk. Waarom is dit er nog niet? Nou, en het is er dus nog niet, omdat het niet kan nu in de reglementen. Want het is zo dat vrouwenvoetbal eigenlijk, net als vroeger, in een afhankelijkheidspositie zit van mannen, van het mannenvoetbal. En dat activistische wat je net benoemde, dat zit wel een beetje in mij. Als ik zie dat iets gewoon niet klopt, dat vrouwen eigenlijk zonder dat ze dat willen in een afhankelijkheidspositie zitten van in dit geval een man. Of de mannenclubs dan in elk geval. En beslissingen van mannelijke besturen vaak. Dan denk ik dat het de vrouwenzaak niet helpt. En dat, het voelt toch een beetje als in de jaren 50 dat je als vrouw nog een handtekening nodig had van je man om een bankrekening te openen. Dat is eigenlijk de situatie nu nog steeds in het voetbal. Ja. En waardoor dus het vrouwenvoetbal, vind ik, nog te traag groeit in Nederland. Als je het vergelijkt met de rest van Europa en hoeveel er wordt geïnvesteerd in sommige competities.
Het is natuurlijk wel gegroeid, maar het gaat nog langzaam.
Ja, ik denk dat het nog beter kan in de competitie. Tegelijkertijd denk ik ook dat het heel lastig is. Want het systeem zit nou eenmaal zo in elkaar dat vrouwenvoetbal belegd moet zijn bij één betaald voetbalorganisatie, waarvan oudsher gewoon de mannen prioriteit zijn. En dat is nou eenmaal zo. Dat is geen onwil of dat is niet dat ze vrouwenvoetbal allemaal niet belangrijk vinden. Ik denk wel degelijk dat heel veel clubs vrouwenvoetbal belangrijk vinden. Dat ze inzien dat het ook een groeimarkt is en een kans. Maar dat de budgetten nou eenmaal niet oneindig zijn.
Nee, en vaak is ook de vrouwentakken pas later bijgekomen. Ja. Dus dan sta je eigenlijk al 1-0 achter.
Ja, en dat maakt dus ook dat de prioriteit gewoon heel duidelijk is. Die ligt bij de mannen. En vrouwen mogen ook meedoen. En dan is het vaak nog maar de vraag hoeveel budget daar dan voor is. Hoeveel faciliteiten, accommodatie daarvoor beschikbaar is. En ik dacht, wat nou als je dat dus lostrekt, zodat je uit die afhankelijkheidspositie komt en een club start waar het gewoon om de vrouwen draait. En dat is niet tegen mannen of niet omdat ik denk dat dat clubs verkeerde beslissingen nemen. Want ik denk dat er ook heel veel hele goede voorbeelden zijn, ook in Nederland, van clubs die echt flink serieus investeren en er goed mee bezig zijn. Maar ik denk dat het om het een beetje te versnellen en de boel een beetje op te schudden, dat het goed is om te kijken naar deze mogelijkheden van een club alleen voor vrouwen.
Ja, supermooi. En daar hebben we het natuurlijk over Hera United.
Yes.
Voordat we de diepte ingaan, gaan we eerst even beginnen met wat snelle vragen. Ja. Dan kunnen we straks uitgebreid over jullie plan en ideeën verder praten. Voor jou nu eerst de taak om deze vraag zo snel mogelijk te antwoorden. Zodat de luisteraars jou ook al iets beter leren kennen. Ja. Wat wilde je later worden?
Juf.
Had je vroeger een voetbalspeler waar je tegenop keek?
Dat waren denk ik alleen maar mannen. Ik was heel erg fan van Dani, nummer 14 van Ajax toen. Het kan ook iets met zijn looks te maken hebben.
Als je mocht kiezen, Maradona of Marta?
Marta.
Favoriete sport om zelf te beoefenen?
Voetbal.
Liever presenteren of kinderboeken schrijven?
Presenteren.
Wat geef je vrouwen in het bedrijfsleven graag mee?
Ja, dat klinkt een beetje cliché, maar toch wel helemaal jezelf zijn. Helemaal jezelf meenemen.
Een huldiging met alleen maar vrouwen of een huldiging met mannen en vrouwen?
Mannen en vrouwen.
Welke vrouwenwedstrijd is je het beste bijgebleven?
De EK-finale van de Oranje Leeuwen in 2017. Toen heb ik gehuild voor de tv en iets geroepen in de trant van dat ik dit nog mag meemaken. Dat voelde echt als een moment dat ik dacht, nou ja, dat we hier nu gewoon zijn. Ik vond het ongelooflijk. Ja.
Had je het verwacht dat dat ooit zo snel al
nee.
zou gebeuren?
Nee, dat had ik echt nooit verwacht. En dat ik dat met mijn dochter, die was toen 4 geloof ik, op tv gewoon kon kijken. En dat ze ook nog wonnen. En dat in één keer Mieke Martens en al die Janice van der Zanden, dat gewoon allemaal sterren waren in één keer. En dat het serieus werd genomen ook voor het eerst. En dat er zoveel fans op kwamen dagen. Dat ik dacht, wauw.
Ja,
dat was echt
geweldig.
Dat was echt een groot moment, ja.
Mooi. Ja, dan wil ik toch nog even terugkomen op wat vragen. Je gaf aan dat je juffrouw wilde worden.
Ja, ik denk dat het komt omdat mijn ouders zijn allebei leraar. Mijn vader leert Nederlands. Daar heb ik de liefde voor de taal ook voor en voor schrijven. En mijn moeder was juf en ik ging heel vaak mee naar school. En ik dacht, nou, dat het lijkt me hartstikke leuk om later juf te worden. Ik heb alleen niet zoveel geduld, dus misschien niet het beste beroep.
En je gaf ook aan dat je schrijven heel leuk vindt. Je hebt zelf boeken geschreven, ja. Maar toch kies je voor presenteren.
Ja, omdat boeken schrijven heb je wederom heel veel geduld voor nodig. En zitvlees, zoals dat dan heet in de schrijverswereld. En een kinderboek is nog redelijk te doen. Dat is nog niet zo dik. Maar het vergt heel veel. Ik ben heel goed in dingen van 0 naar 80% krijgen. Gewoon een verhaallijn uitdenken. Goede mensen om me heen verzamelen. Maar als je het dan nog 100 keer moet gaan redigeren. En bijvoorbeeld feedback krijgt van personage X moet zich nog beter ontwikkelen in de loop van het verhaal. Dat je het hele verhaal eigenlijk opnieuw moet schrijven. En zodat personage X zich beter kan ontwikkelen. Dan ben ik eigenlijk alweer klaar mee.
Dan ben je alweer afgehaakt.
Ja. En presteren duurt een half uur en dan ga je weer door naar het volgende. Ja. Voor mijn spanningsboog iets beter, denk ik.
En dan nog één wat ik heel mooi vond. Is wat je vrouwen graag mee wil geven, is wees vooral jezelf.
Ja. Ja, ik denk dat heel veel vrouwen, en dat weten we ook uit onderzoek, als je in de minderheid bent, dan ga je je toch vaak gedragen naar wat je denkt dat er van je verwacht wordt. Dus heel veel in het bedrijfsleven bijvoorbeeld. Weten we dat vrouwen vaak of dan de rol kiezen voor verzorger. Dus dan gaan ze koffie schenken of notuleren. Allemaal onbewust. Mm-hmm. Of je gaat one of the guys zijn. Maar je bent nooit helemaal dan. Je brengt nooit alles mee van wat je kan zijn en wie je kan zijn en wat je te bieden hebt. En dat is zonde. En ik denk dat heel veel vrouwen onbewust, als je een minderheidspositie begeeft, dus minder dan 30% is dat dan vaak, een van beide rollen aannemen. En de laatste jaren heb ik ook, voordat ik dit voetbalclub begon, heb ik ook veel vrouwelijk leiderschapsprogramma's ontwikkeld en gemaakt. En daar zie je ook vaak een van die twee dingen gebeuren. Dat vrouwen dat ook, nou ja, dat ze daar ook op leeglopen. En dat zo zonde is. Want we hebben juist heel erg behoefte aan meer balans ook in waarden. Ik heb het dan wel eens over masculine en feminine waarden. Nou, dat is misschien wat vergaand. Nou, ik denk dat systemen en bedrijven en culturen, helemaal bij ons, ook in de voetbalwereld, heel erg, ze zijn gewoon gebouwd vanuit een mannelijk perspectief. Op mannelijke, masculine waarden. Wat heel erg gaat over resultaatgerichtheid, korte termijn, prestatie. En het feminine staat er eigenlijk tegenover. En gaat veel meer over het proces, over samenwerken, over verbinding. Het zijn net een beetje andere kwaliteiten. Nou, je kan erover discussiëren, want ik vind masculine en feminine klinkt heel erg van alle mannen zijn zo en alle vrouwen zijn zo. En dat is het ook weer niet. Dus ik probeer daar wel een beetje voorzichtig mee te zijn. Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat het lijkt alsof er maar één manier van leiderschap is. En dat is die mannelijke manier, die masculine manier. Terwijl ik denk dat er heel veel nieuwe manieren van leiderschap zijn. Zoals die Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland, de vorige premier. Vond ik zo'n mooi voorbeeld van gebalanceerd leiderschap. Dat je wel je vrouwelijkheid kan meenemen. En
heb je daar een voorbeeld van?
Nou, bijvoorbeeld alleen al dat je denkt dat het niet te combineren is met moederschap, maar dat zij met haar baby borstvoeding gaf in de regering toen. Ik weet niet meer hoe het heette waar ze zat. Maar dat ze bijvoorbeeld, daarom, ik roep ook heel vaak, representatie doet ertoe. Het is heel belangrijk dat er op beslissingsbevoegd, dat er op plekken waar beslissingen worden genomen, dat daar vrouwen zijn. Zij heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat er om menstruatiearmoede aan te pakken. Dus dat er op scholen en op openbare plekken maandverband en tampons werd verspreid, omdat er heel veel armoede is. En nou ja, dus het gaat vooral ook om representatie en om net op een andere manier kijken. En als er beslissingen worden genomen door een hele homogene groep, dan is het per definitie minder gunstig voor degene die niet in die homogene groep zit. Maar goed, het gaat niet over voetbal, maar het is wel denk ik wat er ook in de voetbal aan de hand is.
Juist, zeker. En ja, dan kunnen we denk ik gelijk een mooie brugje maken.
Ja.
Jij houdt je al heel lang bezig met thema's als diversiteit en inclusiviteit. Wanneer is dat eigenlijk begonnen?
Ja, ik denk dus als ik erop terugkijk dat dat bij mij wel begonnen is. En dat eindigt nu dus ook weer op het voetbalveld. Want ik kom uit een echt voetbalgezin. En ik, mijn wieg stond zo ongeveer langs de lijn. En mijn vader speelde, die heeft ooit in de jeugd van PEC Zwolle gezeten. En die zegt nog steeds dat hij, als hij niet een blessure had gekregen, dat hij dan Nederland zelf had gehaald.
Maar
ik denk dat dat wel meevalt. Maar hij speelde wel leuk hoog niveau amateurvoetbal. En wij waren altijd op zaterdag mee. En mijn broer speelde op een gegeven moment in de F'jes toen hij net kon lopen. En ik huppelde daar eigenlijk een beetje rond op die voetbalclub. Maar het kwam niet eens in me op in het begin dat ik ook kon voetballen. Tot ik op een gegeven moment dacht, maar wacht eens even, eigenlijk wil ik dat ook wel. En toen heb ik denk ik gewoon best wel vaak gehoord, maar voetbal is niet voor meisjes. Nou, dat is een beetje het klassieke verhaal van mijn generatie, denk ik.
Dat net toen ik begon met voetbal kreeg je dat ook vaak te horen.
Ja.
Nu zou je dat niet meer horen.
Nee, en ik vind het ook soms dat ik denk, ik moet het ook niet blijven herhalen. Want als ik het maar blijf herhalen, dan weet je wel, eigenlijk zou ik dat verhaal liever niet meer willen vertellen. Alleen, het is natuurlijk wel waar bij mij een zaadje is geplant van, maar wacht eens even. Iemand anders beslist nu wat wel of niet voor meisjes is. Wie bepaalt dat eigenlijk? En waarom? En waarom mag mijn broer dan wel voetballen en ik niet? En nou, ik had ook niet een uitermate groot talent, moet ik eerlijk zeggen, voor voetbal. Dus niet zo dat er een Nederlands elftal speler aan mij verloren is gegaan. Alleen, ik heb me toen denk ik wel al heel jong gerealiseerd dat kennelijk de wereld er anders uitziet voor mij dan voor mijn broer. Nou, daar werd ik als citrant van. Dus toen ging de strijd aan. Ging vaak roepen, meiden mogen ook voetballen. Op een gegeven moment hing ik spandoeken op in de kantine. Nou, ik denk toen al wel 12 of zo. Dat ik best wel jong. Maar ik weet nog dat ik, want ik zat toen volgens mij op de middelbare school. Ben ik stiekem in het teken of handen bij het lokaal ben ik gegaan om verf en kwasten en grote felle papieren te jatten. Ja. En daar heb ik spandoeken van gemaakt en in de kantine opgehangen. En ik weet niet eens meer waar dat over ging, maar ik was altijd wel aan het strijden. Ik heb handtekeningen verzameld omdat ik Drachtse Girls op onze sokken wilde in plaats van Drachtse Boys. Dat soort dingen. Dus dat zat er al vroeg in.
Het zat er vroeg in. Je begon er al jonge leeftijd mee. En toen heb je op een gegeven moment de Female Trail opgericht.
Ja.
Wat houdt dat in en wat is het doel ervan?
Ja, nou dat is eigenlijk toen ik... Ik was me altijd heel erg bewust van die verschillen tussen mannen en vrouwen. En ik was me ook heel erg aan het bewijzen, altijd. Dus ik wilde laten zien, meisjes kunnen ook voetballen. En toen wij kinderen kregen, was ik me heel erg bewust van, ik wil wel blijven werken, ik wil mijn eigen geld verdienen. Ik wil niet afhankelijk zijn. Ik was op een gegeven moment realiseerde ik me door allerlei toestanden. Hè. Ik heb ooit een burn-out gehad. En jaren later heb ik weer eens op zo'n moment gezeten van, ik loop eigenlijk helemaal leeg op wat ik aan het doen ben. Mm-hmm. Toen realiseerde ik me van, ik ben altijd zo hard bezig geweest met bewijzen dat we gelijk zijn. Dat ik helemaal voorbij ben gegaan aan het feit dat we anders zijn. Dat mannen en vrouwen nou eenmaal anders in elkaar zitten. Jongens en meiden vaak anders zijn. Los van het feit dat ik vind dat die verschillen, of je nou een jongetje bent of een meisje, dat je niet moet definiëren of reduceren. Maar dat je wel mag erkennen dat er nou eenmaal verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. En dat ik zo'n type was, dat ik liever one of the guys was. En me in een masculien harnas hees op de werkvloer. En heel stoer deed. En ja, me heel erg bewust was van, ik wil niet als vrouwtje of zo gezien worden.
Waardoor je eigenlijk uiteindelijk dus overliep.
Ja. Volledig, omdat ik dus niet helemaal mezelf was. En ik liet mijn kwetsbaarheid thuis en mijn vrouwelijkheid eigenlijk. En dan mis je toch iets. En dat zie ik dus bij veel vrouwen. En toen heb ik eigenlijk in een soort opwelling, toen ik dit inzicht had gekregen, mijn baan opgezegd. Ik was toen marketing director bij een start-up. En ik dacht, ik ga voor mezelf beginnen, omdat ik vind dat we veel meer zouden moeten gaan kijken naar die feminine en masculine waarden en daar de balans in ieder mens en daarna in organisaties. Dan dat we moeten bezig zijn met quota voor meer vrouwen aan de top. Moeten we ook doen trouwens. We moeten van alles doen. Alleen ik denk dat het veel meer gaat over balans. En dat ook mannen vastzitten vaak in een keurslijf van mannelijkheid. En dat ze ook reduceert tot iets wat ze misschien helemaal niet zijn. Dus daarom heb ik de Female Trail opgericht. Om enerzijds vrouwen die zich een beetje herkenden in mijn verhaal. Namelijk beetje die stoere vrouw uithangen en jezelf in een masculien harnas hijsen om lekker mee te doen. Te helpen om iets meer zichzelf te kunnen zijn en nou ja, te voelen van wie ben ik en wat heb ik te brengen, wat zijn mijn waarden eigenlijk. En ook om een nieuwe generatie hopelijk te inspireren om veel meer van zichzelf mee te kunnen nemen.
En wat is voor jou diversiteit en inclusiviteit?
Nou, ik denk dat het begint bij inclusie en dat diversiteit eigenlijk pas daarna kan zijn. Voor mij gaat het erover dat iedereen welkom is zonder zich aan te hoeven passen aan een heersende cultuur. En heel vaak wat je in het bedrijfsleven ziet en wat er dus ook in de voetbalwereld aan de hand is, dat het een hele homogene cultuur is. Dus heel veel mannen die op elkaar lijken en die helpen ook weer mannen die op hun lijken en dan blijft dat heel erg in stand. Echte inclusie gaat erover dat er verschillen zijn, maar dat die verschillen er ook mogen zijn. Dus dat niet alle beslissingen bij de vrijdagmiddagborrel worden genomen of in de sauna of bij de squashbaan als de mannen onder elkaar zijn. Maar dat er echt dat het een toegankelijke cultuur is en open. En dat er dus ook ruimte is voor de verschillen. En het wordt ook wel eens vergeleken met een dansvloer. Dat leuk dat je mee mag dansen allemaal, maar mag je ook mee bepalen welke muziek er wordt gedraaid. Dat is meer inclusie. En diversiteit is, nou, maar jij mag ook meedansen. Ja, maar ja, ik hou niet van Guus Meeuwers. Nou ja, goed. Dat is voor mij het verschil.
En hoe vond je het om die trainingen en het advies te geven?
Nou, ik vond het heel leuk. Ik heb dat een paar jaar met heel veel plezier gedaan. Want je gaat je heel erg verdiepen in de unconscious bias. Hoe onze hersenen worden geprogrammeerd eigenlijk. Hoe we eigenlijk al voor de geboorte. We hadden toevallig vandaag nog over met een paar collega's over het concept gender reveal party. En dat we dan iets roze of blauw maken. En eigenlijk heb je... Gooi je dan al een stempel op iemand. En als het blauw is, dan is het... Oh, het wordt vast een voetballetje. Ja. En als het roze is... Oh, het wordt vast een heel lief prinsesje. Nou, dat is eigenlijk gewoon funest al. Daar begint het al. Ik zei vandaag...
Jij vindt het niks, die...
Maar ik wil het ook niet veroordelen. Want ik heb zelf ook, toen ik zwanger was van mijn dochter... een roze dingen gekocht en zo. Dus je doet er ook wel heus wel een beetje aan mee. Alleen het is zo zonde om iemand eigenlijk voor de geboorte... al te reduceren tot links of rechts of roze of blauw. Ja. En dat is eigenlijk waar het begint.
Ja, dat klopt. Als ik daar nu zo over nadenk, dan zie ik ook zo'n video voor me dat dan bijvoorbeeld er roze uitkomt. En dat je dan die man helemaal eigenlijk soort van net blij ziet doen van, oh ja, het wordt een meisje.
Ja, precies. Ik had liever een voetballetje gewild. Dat je denkt, maar daarom vind ik dit voetbal, hè, vrouwenvoetbal en hoe dat nu een opkomst is. Ik vind het zo mooi, omdat voor mijn kinderen, die zijn 7 en 10. Vorig seizoen had ik toevallig kaarten voor Ajax vrouwen. Ik weet niet meer welke, voor een Champions League wedstrijd volgens mij. En daar had ik het over met de kinderen. En mijn zoon was helemaal, oh, wanneer is het? En mogen we mee? En is het in de arena? En zijn vijfde vraag was, zijn het de man of de vrouwen?
Ja, dat is mooi, dat het niet de eerste
vraag
is.
Dat is toch geweldig? Ja. Dat is waar je naartoe wil.
Zeker.
En dat is een beetje wat ik bedoel met... En voor hun, voor deze generatie, hoop ik dus dat als zij later weer kinderen krijgen... dat ze niet bij de zwangerschap denken, wordt het een voetballetje of was het een prinses? Ja. Maar dat ze nu weten dat alles kan.
Ja, mooi voorbeeld inderdaad.
Ja.
Ja, toen ik met voetbal begon, toen kreeg ik ook altijd nog... als ik op zaterdagochtend daar op het veld stond... Ik speelde met alleen maar jongens.
Oh, ja.
Oh, ze hebben een meisje in het team. Oh, weet je wel? En allemaal lachen. En dan na de wedstrijd dan dachten we... Oh ja, ze kan toch wel voetballen.
Ja.
Weet je wel?
Ja.
Maar ja, dan had je ook niet verwacht dat er nu in 2024... volle stadions waren in Nederland voor het vrouwenvoetbal. Maar ja, dat gaf bij mij ook wel kippenvel. En dan denk je ook wel, dat is wel waar je het voor doet.
Ja.
Je kan nu als vrouw ook dromen van...
Ja.
Een echte voetbalcarrière.
Ja, ja, en wat ik me toen ook realiseerde... is dat het ook geen toeval is dat die arena toen half vol zat. Maar dat dat echt een bewuste keuze was van in dit geval Ajax... om ervoor te kiezen, wij gaan dit jaar dit doen. En dan gaan we met onze hoofdsponsor... en met de mensen van de organisatie en van de arena ons hard voor maken. En toen realiseerde ik me ook, het is een keuze... om iets met vrouwenvoetbal te doen en om het serieus te nemen... en om te investeren, want dan zie je... dat het dus komt.
Ja.
Maar het komt niet vanzelf.
Zeker niet.
Dus dat was weer zo'n realisatiemoment voor mezelf... dat ik dacht, ja, natuurlijk, het vergt wel wat. En er waren volgens mij ook heel veel gratis kaarten en ja, scholen. En...
Kijk, in dat opzicht is het natuurlijk nog wel een heel anders... dan hoe het bij de mannen gaat.
Ja.
Alleen uiteindelijk dat stadion al helemaal vol zit... dat is natuurlijk, ja, dat is geweldig. En
precies.
Je ziet ook eigenlijk nu in de vrouwen-eredivisie... dat er worden steeds meer ook in de stadions gespeeld. Vroeger twee, 3 jaar geleden speelde jij elke keer nog op een amateurcomplex.
Ja.
Op een slecht kunstgrasveld. En nu, volgens mij afgelopen seizoen, hebben wij met Feyenoord echt bijna in alle stadions gespeeld.
Ja.
Ja, dat is ook gewoon echt een mooie ontwikkeling. Jij hebt daarnaast ook 2 kinderboeken uitgebracht. Ja. Mama is minister-president en mama is profvoetballer. Ja. Dat is niet op jezelf gebaseerd. Nee. Maar waar gaan deze boeken over? En hoe heb je dit bedacht?
Ja, nou, mama is minister-president. Dat was echt zo'n idee dat oppopte. Dat was volgens mij toen Sigrid Kaag zich beschikbaar stelde als lijsttrekker. Toen werd er in de media heel erg over geschreven of dat wel kon in combinatie met moederschap. Toen dacht ik, hoe lang moet het nog duren dat als we een vrouw hebben die zich beschikbaar stelt en die gewoon zegt, ik wil minister-president worden, dat het dan alleen maar gaat over haar vrouw zijn en haar moederschap. Een kind, onze kinderen, hebben nog nooit een vrouwelijke minister-president gezien. En ik roep ook heel vaak, you can't be what you can't see. Je kan niet worden wat je niet kunt zien. En dat geldt zeker voor vrouwen in bepaalde functies. En het was vlak na, of in de coronatijd, dat ik dat boek ging schrijven. En toen hadden we natuurlijk heel veel persconferenties. Dus we zaten heel vaak met de kinderen naar Mark Rutte te kijken. En toen dacht ik, ja, zij hebben nu dus het beeld van, dit is hoe een leider of een minister-president eruit ziet. Pak, keurige schoenen, een meneer. En ja, er is dan een vrouw wel als doventolk of zo in beeld, ja. maar niet in die rol. Toen dacht ik, in die combinatie dacht ik, volgens mij is dit een heel goed idee. En toen riep ik dat zomaar een keer, want ik ken helemaal geen uitgever. En toen zei iemand, was een collega, die zei, oh, je moet dus met die en die praten, want die werkt bij Women Inc. Dat was Odie Nijsing. En die houdt zich ook heel erg met het thema bezig. En die is ook een schrijver, die heeft boeken geschreven. Dus toen ben ik met haar in contact gekomen. En toen zei ze, zullen we het samen doen? Toen zei ik, nou, dat vind ik eigenlijk wel een goed idee. En ik ga ook sowieso heel goed op dingen samen doen. Ik ben niet zo'n Einzelganger. Dus het was ook heel leuk om samen een boek te schrijven. En uiteindelijk ook met een illustrator erbij. Die geweldig dat verhaal dan weer in beeld vangt. En toen dat klaar was, hebben we het eerste exemplaar uitgereikt aan alle vrouwelijke lijsttrekkers toen. Maar wat leuk is, ik had toen een wens en een droom. Ik dacht, als dit boek nou op alle basisscholen komt in Nederland, dan groeit er een hele nieuwe generatie op met het idee dat een vrouw ook minister-president kan zijn. En dat heb ik toen uitgesproken. En nou ja, uiteindelijk de eerste oplage was meteen uitverkocht. Tweede oplage, derde oplage. En toen kregen wij een half jaar geleden een mailtje van de Kinderboekenweek. Dat ze het boek hadden opgenomen in het pakket voor de Kinderboekenweek. Oh, omdat het kennelijk op zo'n manier was geschreven dat ook kinderen die moeite hebben met lezen, het was een soort van makkelijk leesbaar boek. Nou, wist ik niet, maar kennelijk hebben we een makkelijk leesbaar boek geschreven. Dus nu ligt het op alle basisscholen. Oh, en dat vind ik echt geweldig, ja. Want dat was precies het idee van dat boek. Van
dus daarin is ook eigenlijk je doel behaald. Ja. Het schrijven van die boeken.
Ja. Nou ja, en toen, omdat het dus best wel goed verkocht was, vroeg de uitgever, heb je nog een idee? Zei ik, nou, ik weet nog wel een onderwerp.
Voetbal.
Ja. En toen zijn we gaan brainstormen over een verhaal over een vrouwelijke profvoetballer. En nou, dat hebben we toen helemaal uitgewerkt. En het is ook voor het eerste boek hebben we echt wel research gedaan over, nou, in het eerste boek over de politiek en het tweede boek over die voetbalwereld. En toen ben ik ook in contact gekomen met een aantal mensen uit die wereld om ze te sparren over, wat zijn nou de grootste problemen? Waar zitten we nou nog in
met
vast?
Met wie ben je in contact gekomen?
Nou, ik heb Leon Stenter toen toevallig ontmoet op een voetbaltoernooi in Amsterdam bij Zwift. En toen heb ik met Rivka een keer gesproken en met Suze van Kleef en Daphne Koster. Dus allemaal die vrouwen, die stonden ook helemaal open om gewoon hun ideeën te geven en feedback te geven. Die heb ik ook mee laten lezen. En ik heb het ook wel een beetje geïnspireerd op Daphne Koster. Want dat vond ik dan zo'n voorbeeld van een moeder en profvoetballer die voor mij een van de eerste iconen van het Nederlandse vrouwenvoetbal was. Dus ik heb al die vrouwen toen die me een beetje hebben geholpen en input hebben gegeven, heb ik ook toen het eerste exemplaar overhandigd. Die waren ook allemaal op de boekpresentatie. En toevallig op dezelfde dag dat dat boek uitkwam, Mama is profvoetballer, kwam Barbara Barend naar buiten met de beweging Ik ben Vee. Samen met Women Inc. weer, waar mijn co-auteur Odie werkt. En toen mochten wij, en dat vond ik echt super sympathiek en tof van Barbara, en dat zegt ook heel veel over hoe heel veel mensen in het vrouwenvoetbal erin staan, namelijk we hebben een collectief belang en niet een eigen belang. Zij had toen een soort event in een hotel in Amsterdam met alle mensen die V-beweging supporten, wat heel erg ging over gelijkheid in het voetbal. En ik mocht daar toen langskomen om mijn boek uit te delen aan alle gasten die daar waren. En een kort praatje houden over het boek. Dus toen heb ik Barbara Barend ontmoet, ook op die dag. En ik vond het ook heel toevallig en bijzonder dat wij letterlijk op dezelfde dag een lancering hadden. Zij van haar beweging en ik van mijn kinderboek. En toen zijn we ook contact blijven houden. En toen ik met iemand van Women Inc. sprak over, eigenlijk zouden we misschien een keer een eigen club moeten beginnen voor vrouwen. En nou, ik begon daar een beetje over te fantaseren en te filosoferen. En toen zei ze, jij moet echt een keer met Barbara Baan praten. Want alsof ik haar hoor praten, zo praat jij erover. En toen heeft zij ons nog meer in contact gebracht daarna.
Zo mooi. Dus eigenlijk de dag van jullie lancering, daar is jullie contact ontstaan.
Ja, precies.
Contact gehouden.
Ja.
En uiteindelijk zijn jullie samen tot het idee gekomen om Hera United op te bouwen.
Ja. Ja, en eigenlijk hadden we dus dat idee individueel al van elkaar. Dus ik was de eerste contour aan het schetsen van zo'n plan. En toen zijn wij een keer koffie gaan drinken inderdaad. En ik ben toen gewoon door gaan pakken. Want Barbara was ook nog heel druk met helden toen en met andere dingen. En ik had iets meer ruimte omdat ik mijn eigen bedrijf had. En als ZZP'er wel dingen deed. Maar ik ben toen eigenlijk de contour van het plan gaan maken. Dus ik heb met heel veel mensen wederom gepraat. Allezelfde mensen heb ik weer opgezocht die ik ook had opgezocht voor het boek. Van hey, is het een heel raar idee als ik een vrouwenvoetbalclub begin? En eigenlijk was iedereen daar heel erg enthousiast over. Dus ik weet nog, Leonne is ook een van onze adviseurs op de achtergrond nu. Die zei ook meteen van ja, toen ik hoorde over Angel City, die voetbalclub in Amerika, dacht ik ook meteen, dit hebben we in Nederland nodig. En toen steeds meer dat soort mensen die echt wel verstand hebben van voetbal en ook vrouwenvoetbal, zeiden dat ik niet gek was. Want soms denk je ook, ja, dat zal wel een heel raar idee zijn. Maar waarom eigenlijk niet? Toen begon het steeds meer vorm te krijgen. En toen ben ik dus gewoon eigenlijk me heel erg gaan verdiepen in de markt. En in al het onderzoek dat er is naar vrouwenvoetbal. In de business case, in de groeimarkt. De UEFA had toevallig toen net een rapport uitgebracht over de groeipotentie van vrouwenvoetbal. En de commerciële groeiprognose. En daar stonden dingen in als dat de komende 10 jaar een verzesvoudiging van de commerciële waarde wordt verwacht van vrouwenvoetbal. Toen dacht ik, nou, volgens mij is dit best wel een goed verhaal. Want het is niet alleen maatschappelijk relevant dat we dit doen en belangrijk voor het vrouwenvoetbal. Maar het is ook gewoon commercieel interessant om van die groeimarkt te gaan profiteren. Dus ik heb toen alle kennis die ik had over, omdat ik een paar jaar in de start-up wereld had gewerkt, heb ik toen gebundeld en mensen om me heen gezocht die me wilden helpen. Vanuit investeerders, dus vanuit die relaties die ik nog had uit die tijd. En die zeiden eigenlijk ook allemaal meteen, we willen wel helpen. Dus toen ben ik gewoon een plan gaan maken. En heb ik Barbara toen heel erg in de loop gehouden en feedback gevraagd. En toen op een gegeven moment, toen ik budget had en investeerders achter me, hebben we gezegd, we gaan er nu gewoon samen vol voor.
En hoe is dit idee ontstaan? Want dit komt niet opeens in je op. Of?
Nou, dat is eigenlijk een beetje zoals met dat boek. Dat er iets in de actualiteit speelt. En dat ik denk, ja maar jongens, dit moet toch anders kunnen. En bij mij was het toen, ik was op vakantie. En het was toen de week van het kampioenschap van de Ajax-vrouwen. En de huldiging die niet doorging. En ook dat wil ik niet eindeloos herhalen. Want ik vind dat de Ajax-vrouwen het geweldig doen. En dat Ajax als organisatie heel veel doet voor het vrouwenvoetbal. Maar het niet doorgaan van die huldiging vond ik zo exemplarisch voor het vrouwenvoetbal. En waar we eigenlijk mee te maken hebben. En dan gaat het er helemaal niet om wie daar de schuld in had of wie we kunnen aanwijzen als iemand die iets verkeerd heeft gedaan. Bottom line is dat het niet was gebeurd als het bij de mannen zou zijn geweest. Dat was het enige wat voor mij relevant was. Het ging me helemaal niet over de discussie of over wat er allemaal mis was bij wie dan ook. Maar ik dacht in één keer, maar wacht eens even, als dit om de mannen was gegaan, dan was dit nooit gebeurd. Nee. Dus we moeten loskomen van die afhankelijkheid.
Toen kwam je eigenlijk op het idee om een voetbalclub speciaal voor vrouwen op te richten door vrouwen.
Ja.
Met de naam Hera United.
Ja.
En hoe ben je op die naam gekomen? Ja. Waar komt dat vandaan?
Dat is wel grappig, want de club heeft heel lang eerst Club X geheet, omdat ik gewoon geen idee had. Dus dat was Project X een beetje.
Nou, dat hoop ik niet.
Nee, precies. Ja, inderdaad. Nee, dat hoop ik ook niet. Maar toen heeft het een tijdje Fem City geheten. Omdat ik dacht, het is misschien wel leuk om gewoon aan te geven, het is een club voor vrouwen. En ik vond City wel leuk en Fem. Maar ik voelde ook wel dat weer heel erg het reduceert tot vrouw zijn. Ja. En dat het over veel meer gaat dan vrouw zijn. Maar dat was toen een tijdje de werktitel. En we hadden toen inmiddels contact met het Olympisch Stadion. En zij waren ook heel erg enthousiast, de directie daar, om ons te verwelkomen als club. En we hadden de naam Hera, omdat je toch ook een beetje gaat kijken naar Griekse goden, godinnen. En toch een beetje in dat genre aan het zoeken bent. En die naam hadden we al een keer eerder voorbij zien komen in onze brainstorms en appgroepen en zo toen het erover ging. Maar ter plekke in het Olympisch Stadion gingen we dat googelen. Van er was toch ook een godin van die Olympusberg. Hoe zat dat ook alweer? En toen zagen we dat het Hera was. En toen was het echt zo'n eureka moment van yes, natuurlijk. Natuurlijk moet het Hera zijn. Zij was dus de regeerder van de Olympusberg. De vrouw van Zeus, maar ook geloof ik, de dochter. Nou ja, of in ieder geval een beetje raar. Maar zij had als enige godin ook dezelfde macht die de mannelijke goden hadden. En zij kon het ook zelfstandig laten donderen of bliksem op die berg. Dus zij was ook heel machtig en de regeerder van die berg. En dat vond ik wel tof. Ik dacht, oh ja, het is echt wel die kracht die wij willen uitstralen, die zit ook heel erg in die mythologie.
Er zit ook echt wel een verhaal achter de naam.
Ja.
Ja, mooi, want als je het zo leest, dan zou je het niet weten.
Nee, dat klopt, ja.
Het is heel mooi. En je gaf net ook aan dat jullie thuisbasis het Olympisch Stadion is in Amsterdam. Ja. Waarom hebben jullie voor deze locatie gekozen?
Nou, ik vind het Olympisch Stadion zo'n historische plek waar heel veel geschiedenis ligt. Midden in de stad Amsterdam, goed bereikbaar. En ik zie het vrouwenvoetbal en de potentie die het heeft ook heel erg als een... ik denk dat we alles anders moeten doen. En dat wij in het Olympisch Stadion de mogelijkheid hebben om alles anders te doen. Door veel meer er ook naar te kijken als het een evenement is. Dus het is niet alleen een voetbalwedstrijd waar je naar gaat kijken. Maar je kan er ook veel meer met betrekking tot entertainment, muziek, een beetje festivalachtig. Ik zie foodtrucks staan op die atletiekbaan. En dat er echt een dagje uit wordt gecreëerd. En... de centrale ligging.
De wedstrijden bedoel je?
Nou, rondom de wedstrijden, ja. Dus ik denk dat we veel meer op zo'n Amerikaans kunnen gaan kijken naar hoe kunnen we die stadions vullen. Hoe kunnen we het vrouwenvoetbal. Hoe kunnen we een nieuw publiek aanboren voor het vrouwenvoetbal? En ik denk dat het mannenvoetbal van oudsher heel erg gaat over. Je wordt geboren in Rotterdam. Dus je bent voor, nou, waarschijnlijk Feyenoord. Dan ga je met je vader mee of met je moeder. En dan word je fan van die club. Ik denk dat Hera veel meer een breder publiek aanspreekt. Bijna een gevoel van. Nationaal elftal. En het Olympisch Stadion is in die zin ook best wel neutraal. Dus het is niet gebonden aan een regio of aan. Het is Olympisch. En het is overstijgend. Dus dat vind ik ook heel mooi aan die locatie. En gewoon praktisch de bereikbaarheid ook.
En is het dan ook de bedoeling dat de trainingen daar worden gehouden?
Nee, dat kan helaas niet. Want er zitten ook andere evenementen in en een atletiekvereniging. Maar we zijn nu toevallig op zoek naar een locatie waar we onze eigen Hera Homebase, zoals we dat noemen, kunnen gaan vestigen.
En de wedstrijden worden dus wel allemaal in het Olympisch Stadion?
Niet allemaal. Okay. Nee, we gaan daar ook werken met een ingroeimodel. Want het is niet realistisch om vanaf de start al iedere week of om de week het stadion te vullen. Dus we gaan kijken naar starten bij bijvoorbeeld 4 keer per jaar. En dan doorgroeien naar 6, 8, 10. Nou, zo zien we dat. Ja, de topwedstrijden. En daar dan ook vol voor gaan. En erin investeren en ervoor zorgen dat het echt een dagje uit wordt. En dat het een hele ervaring wordt waar je met je gezin naartoe kan. En daarnaast moet het natuurlijk een goede tweede locatie zijn waar je gewoon reguliere wedstrijden ook kan spelen met een tribune. En waar gewoon ook genoeg plek is.
Daar zijn natuurlijk ook bepaalde eisen vanuit de KNVB voor. Je gaf net aan dat je ging met je plan, met je idee, ging je naar investeerders toe.
Ja.
Ja, het is natuurlijk niet zo'n plan, is het nu opeens los van de grond.
Nee.
Hoe reageren de investeerders erop?
Ja, nou, dat vind ik nog steeds heel bijzonder. Want de investeerders zijn stuk voor stuk gegrepen gewoon door de droom en het verhaal en de ambitie. En eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, had ik nog helemaal geen plan. Ik had gewoon een idee. En de eerste investeerder die ik belde was Valentijn Bras. Een man die ik nog kende van een vorige werkgever. En ik belde hem gewoon op en ik zei, nou, het is misschien een heel gek idee, hè, maar hoor me even aan als je wil. Is het niet... Nou, toen begon het hele verhaal af te draaien. En nou ja, na de eerste paar minuten zeiden ja. Ja, ik weet niet. Ik zie mezelf niet. Ik weet niet of ik mezelf met kinderen naar vrouwenvoetbal zie gaan en zo. Maar na een half uur zei hij, maar dit is briljant. Ik doe mee. Sterker nog, ik wil helpen. Ik wil meedoen. En ik wilde eigenlijk helemaal niet... Ik belde hem helemaal niet voor geld of voor participatie. Maar ik zei, ja, jij bent een ondernemer en een investeerder. En hoe kijk jij naar dit idee als ik dit zo een beetje uitleg? En toen vond hij het dus ook zakelijk gezien een heel interessant idee om dat verder uit te werken. Dus hij zei, vind je het goed als ik je help? Ik zou nou, ja. En toen heeft hij me in contact gebracht met andere investeerders. Allemaal vrouwelijke investeerders. Want ik zei, ik vind het wel gaaf als het een soort beweging wordt van en voor vrouwen. En niet tegen mannen of zonder mannen, helemaal niet. Maar ik wil ook gewoon heel graag aan een nieuwe generatie laten zien dat je geen man nodig hebt. Dat je ook gewoon dat je hele gave vrouwelijke investeerders, ondernemers hebt die die gewoon onafhankelijk met elkaar de krachten kunnen bundelen en een eigen club kunnen beginnen. Dat kan gewoon.
Ja, gaaf. En uiteindelijk ben je dus bij meerdere investeerders in gesprek gegaan.
Ja.
Heel veel al enthousiast.
Ja.
Ik zag het interview met NOS. Daarin vertelde je dat menige KKD jaloers kunnen zijn.
Ja.
Op wat jullie nu al bij elkaar hebben gehaald. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, niet concreet natuurlijk, maar we hebben de investeerders die we nu aan ons hebben verbonden, die weten wat er op de lange termijn nodig gaat zijn om mee te draaien in het vrouwenvoetbal. Dus we hebben gewoon eigenlijk een soort plan gemaakt voor 10 jaar, die we hebben opgehakt in, nou, we willen eerst stap 1 is naar de Eredivisie komen, wat hebben we daarvoor nodig? Stap 2 is van de Eredivisie meedoen naar de top van de Eredivisie komen, wat hebben we daarvoor nodig? Stap 3 is dat we mee willen doen op Europees niveau, wat hebben we daarvoor nodig? En zij weten wat er voor nodig is. En het is niet zo dat ik nu morgen 10 miljoen op mijn rekening heb staan. Maar het is wel zo dat we heel realistisch een kaart hebben wat er wanneer nodig is. Hoeveel daarvan we denk ik te kunnen ophalen aan commercieel geld. Dus sponsoring, inkomsten uit andere commerciële activiteiten. En hoeveel investeringen we nodig hebben. En het zal de eerste jaren relatief meer investering nodig hebben. Zoals zoveel start-ups, want eigenlijk is dit gewoon een start-up. En uiteindelijk, omdat die groeimarkt natuurlijk, ik zei net al, de UEFA voorspelt een verzesvoudiging in elk geval. Ja, dat gaat natuurlijk naar een ander niveau waar die investeerders in geloven. Dus dat, ja.
Jullie zijn nu op de goede weg. In welke fase zitten jullie nu?
Nou, we zijn nu in de voorbereidende fase voor ons eerste seizoen. Dus wij gaan in seizoen 25-26, als alles goed gaat, starten in de Eredivisie.
En kan je al wat vertellen over wat de ontwikkelingen nu zijn? Hoe ziet het er nu naar uit?
Ja, nou, we gaan een samenwerking aan met Telstar. En dat is per direct. En Telstar heeft, vind ik, fantastisch het vrouwenvoetbal op de kaart gezet. Daar in de regio en ook landelijk gezien.
Per direct is dus seizoen 24-25.
Ja, dus die samenwerking gaat per direct in. En dat betekent dat we eigenlijk per direct Telstar al gaan ondersteunen. En helpen om mee te kunnen doen in de Eredivisie en om te professionaliseren. Dus we gaan met elkaar nu kijken. Alles blijft in feite nu hetzelfde bij Telstar. Dezelfde mensen, dezelfde selectie, dezelfde staf. En tegelijkertijd gaan we als Hera kijken hoe kunnen we nou die selectie versterken voor komend seizoen. Op welke linies is er eigenlijk nog versterking nodig? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat het allemaal misschien net wat professioneler gaat zijn komend seizoen al? En dat kan gaan van zorgen dat alle shirts goed op tijd worden gewassen en geleverd. Tot gezonde sportmaaltijden op de dag van de wedstrijd. Tot is er misschien een extra speelster nodig op een bepaalde linie. Dus die samenwerking begint eigenlijk door dat wij Telstar kunnen versterken, de Telstar vrouwen. En intussen is de KNVB bezig met het aanpassen van de reglementen. Wat het mogelijk moet gaan maken om als zelfstandige vrouwen BVO mee te doen in betaald voetbal. En als die reglementen zijn aangepast, dan kunnen wij als Hera United zelfstandig de vrouwenvoetbalactiviteiten van Telstar voortzetten.
En de KNVB heeft dus akkoord gegeven om de reglementen aan te passen. Want in de reglementen nu zouden dus niet een vrouwen BVO kunnen toetreden.
Ja, de KNVB heeft eigenlijk samen met ons gekeken naar die reglementen. En we hebben gezamenlijk ook de conclusie getrokken van eigenlijk is het op basis van de wet gelijke behandeling niet houdbaar. Dat het wel kan in Nederland dat je een club hebt voor alleen mannen en niet voor alleen vrouwen. Dat vrouwenvoetbal alleen kan bestaan vanuit een bestaande mannenclub. Maar dat je niet een vrouwenclub kan hebben zonder mannenvoetbal. Als het andersom wel kan. En dat is eigenlijk gewoon een conclusie die we samen hebben getrokken naar aanleiding van juridisch advies dat we allebei hebben ingewonnen. En kijken ze hiernaar door de bril van het gelijkheidsbeginsel. Dus zij hebben gezegd, nou, dat is niet houdbaar. Dat is niet meer van deze tijd. Laten wij dan onderzoeken of we dat kunnen aanpassen. Dat hebben ze onderzocht en aangekondigd in de afgelopen AVBV, de Algemene Vergadering Betaald Voetbal. En hebben ze aangekondigd dat zij in het najaar, dus november, december, gaan komen met een voorstel tot wijziging van de reglementen. Wat het wel mogelijk maakt om als vrouw BVO toe te treden.
Oké, dus eigenlijk samenvattend, jullie gaan komend seizoen 24-25 een samenwerking aan met Telstar.
Ja.
Telstar blijft voor nu nog voor wat het is. Jullie gaan hun ondersteunen, helpen in professionalisering.
Ja.
In het seizoen 25-26 wordt Telstar overgenomen door Hera United. En zal Telstar niet meer in de Vrouwen Eredivisie onder de naam Telstar spelen, maar onder de naam Hera United.
Ja, dat is de bedoeling. En als alles dus goed gaat, dus als die reglementen worden gewijzigd en als de licentiecommissie dit goedkeurt en als wij aan alle licentie-eisen voldoen, want dat moet natuurlijk wel. En wat wel goed is om te vermelden, is dat we voor de lange termijn wel een samenwerking blijven aangaan. Dus dat Telstar Jeugdopleiding, ze hebben een hele goede Talent Academy staan voor meiden in de regio. Die blijft daar in de regio en dat wordt een gezamenlijke jeugdopleiding. Dus op die manier blijft Telstar relevant in de regio. Blijven zij hun expertise en alles wat ze daar hebben opgebouwd, blijft bestaan. Maar alleen het topje van die piramide nemen wij eigenlijk mee naar Hera United. Waardoor wij echt de focus kunnen leggen op de verdere professionalisering van de topvrouwenvoetbal. En de samenwerking met Telstar en de jeugdopleiding kan blijven. Dus dat is wel echt een win-win situatie.
Ja, mooi. Nou, een hele mooie stap. En ik denk ook mooie ontwikkeling.
Ja.
Mooie samenwerking ook.
Heel leuk, ja.
En super fijn ook dat je het hier kon uitleggen. En ik hoop dat het voor jullie ook alles uit gaat komen met de licenties vanuit de KNVB.
Ja.
Veel info. Laten we weer naar iets luchtiger onderwerp gaan. We pakken de grabbelton erbij.
Oh.
Daarin zitten wat briefjes met vragen.
Ja.
En omste beurt pakken wij een brief eruit. En dan stellen we aan elkaar de vraag. Jij mag beginnen.
Nou. Wat is je lievelingsliedje en waarom?
Oh jeetje. Ik vind Miss Independent van Mario vind ik een heel lekker nummer. Dus dat is denk ik wel mijn lievelingsnummer. Zet ik wel vaak aan.
Lekker.
Ook is een oud nummer.
Ja. Nee. Oh. Nou ja, ik ken wel Miss Independent, maar ik dacht dat het van Kelly Clarkson was. Maar misschien is het een remake.
Misschien is het een remake. Weet jullie het?
Miss Independent. Nou ja, oké. Okay. Nou, ik kan niet zingen. Ik kan ook niet voetballen en ik kan ook niet zingen.
Nou, ik ben het niet muzikaal, maar goed. op welke momenten binnen je carrière ben je trots?
Ik denk dat ik wel tot nu toe het meest trots ben op Hera. Wat we daarmee tot nu toe al bereikt hebben. En dat we eigenlijk samen met elkaar KNVB hebben gekeken naar die systeemverandering. Want zoals alle dingen die niet kloppen in een systeem, bijvoorbeeld toen vrouwen nog niet konden stemmen of niet eigen bankrekening konden openen, moet er iemand zijn die zegt, hey, maar dit systeem klopt niet, dit moeten we veranderen. En dat hebben wij nu gedaan voor het vrouwenvoetbal. En daar ben ik eigenlijk het meest trots op.
Snap ik.
Wat zijn momenteel de grootste uitdagingen in jouw carrière?
Ja, de grootste uitdaging is denk ik toch wel echt het voor de tweede keer terugkomen van zo'n zware knieblessure.
Ja.
Ik ben er bijna, maar nog niet helemaal.
Nee.
Dus ik denk dat dat wel de... Wat was het? De zwaarste uitdaging?
Grootste uitdaging, ja.
Dat is wel een enorme uitdaging, moet ik zeggen. Dus ja, dat denk ik.
Ja, dat snap ik goed, ja.
Dus nog heel eventjes en ik hoop over 2-3 maanden weer op het veld te staan met wedstrijden.
Ja. Morgen weer trainen?
Morgen weer een eerste training, ja. Dus dat is ook al een uitdaging op zich weer. Eerste team training.
Heb je het een beetje bijgehouden, conditie?
Ja, zeker. Ja, als je lange blessure hebt, dan ben je alleen maar aan het rennen, hoor.
Ja, precies.
Je staat alleen maar in de gym en je moet alleen maar rennen. Want je kan dat voor de rest nog niet veel. Dus nu ga ik ook weer echt opbouwen met het team.
Ja.
Dus kijk wel enorm naar uit.
Ja. Succes.
Dank je. De laatste. Wat motiveert je om door te gaan?
Het klinkt een beetje cliché, maar toch mijn kinderen. Want iedere keer als ik als ik denk van of het lukt niet, of ik bedoel, er vallen natuurlijk ook heel vaak dingen tegen. Maar dan denk ik, ja, nee. En wat ik dus heel mooi vond, was dat mijn dochter dus laatst zei van, mam, eigenlijk heb jij heel veel doorzettingsvermogen. Oh. Ik dacht toch dat jij zo'n woord kent.
Ja, hoe oud is
ze? Ja, ze is 10. Dus op zich, ze kan normaal praten en zo. Maar ik bedoel, het is gewoon zo'n woord dat je denkt, waar hou je dat nou weer vandaan? En toen zei ze, ja, want soms dan lijkt het helemaal niet te lukken met de club. En dan gaat het niet zo goed. En dan denk je van, nou, maar iedere keer ga je toch door. En nu sta je hier. Oh. Dus ze zei, dat vind ik echt zo knap van je. Dat wilde ik even tegen je zeggen. En toen kreeg ik een knuffel. En toen dacht ik, nou, ik weet niet hoor. Soms kunnen kinderen in één keer zulke observaties delen. Maar dat vond ik zo'n compliment. En toen dacht ik, ja, dit is ook wat ik wil laten zien. Dat dus soms dingen moeilijk zijn. Maar dat je als je valt altijd weer kan opstaan en door kan gaan.
Nou, dat zeker. Mooi gezegd.
Helemaal als je topsporter bent, ook net als jij natuurlijk.
Ja.
Dus dat zijn wel extra motivaties om gewoon te laten zien, het kan wel.
Ja, supermooi dat kinderen dat dan eigenlijk ook al inzien. En ja, ze hebben natuurlijk ook eigenlijk wel vaak dan op dat soort momenten gelijk. En je bent natuurlijk hartstikke druk bezig met het opzetten van Hera United. We hebben er net ook al lang en uitgebreid over gepraat en gespeculeerd over de toekomst van Hera United. Ja, denk jij dat het een haalbaar doel is voor de komende jaren?
Ja, zeker. En dat is ook een motivatie om door te gaan, omdat we een stip aan de horizon hebben gezet. En ik geloof 100% dat wij die stip aan de horizon gaan halen en dat we daar naartoe kunnen gaan. Ook omdat je nu in de Eredivisie denk ik, nog relatief snel mee kan draaien in het linker rijtje. Als je maar investeert. Als je ervoor kiest om er vol voor te gaan.
Dat zie je bijvoorbeeld met Fortuna Sittard.
Dat zie je met Fortuna, ja.
We kwamen in het eerste jaar erin. Ja. Pompte er gelijk veel geld in.
Ja.
En draaide gelijk eigenlijk in de top vier mee.
Ja. Dus dan is het wel zaak om te zorgen dat je dat voor de lange termijn kan volhouden.
Zeker.
Ik snap ook dat er nu argwaan is van ja, je kan dus ook 2 jaar geld erin pompen en dan weer eigenlijk op nul staan daarna. Dus het is echt belangrijk om voor die lange termijn te zorgen dat die funding er is.
En hoe gaan jullie daarvoor zorgen dan?
Nou, door dus investeerders aan ons te binden die voor de lange termijn ook garant willen staan daarvoor. En door de juiste sponsoren te zoeken die zeggen wij geloven hierin. En dat zie je bijvoorbeeld ook bij de Ajax-vrouwen en hun hoofdsponsor. Dat is gewoon een commitment voor de lange termijn. En ik denk dat we dat moeten gaan hebben. En dat je ook niet te afhankelijk bent van één inkomstenstroom. Dus dat je op meerdere paarden moet wedden eigenlijk. En dan denk ik dat wij over 5 jaar landskampioen kunnen worden.
Ja, mooi, dat is natuurlijk een droom voor de lange termijn.
Ja.
Hoe gaat het er op korte termijn er nu uitzien voor Heerenveen United? Waar gaan jullie mee bezig?
Ja, nou, we gaan dus het komende jaar de Telstar-vrouwen versterken. Dan is het een heel belangrijk moment voor ons in december. Dan is namelijk de algemene vergadering bij de KNVB. En dan moet het voorstel voor die reglementswijziging er doorheen komen. Dus dan moet 2/3 moet daar voorstemmen. En dan moeten wij zorgen dat we aan alle licentie-eisen voldoen om een zelfstandige BVO te worden. Om die accreditatie van de KNVB te krijgen. Dus daar gaan we vol op inzetten het komende jaar. Om alle licentie-eisen gewoon langs te lopen.
Dus december, zei je?
Ja,
dus na december
kunnen wij hopelijk snel het proces in. En dan zorgen dat we voor het seizoen 25-26 zelfstandig zijn.
Mooi, want ja, je moet eigenlijk dan ook al in december een licentie krijgen. Want dan beginnen al vaak de clubs met de nieuwe selectie maken voor het nieuwe seizoen.
Ja.
Wat is je grote droom met Heerenveen United?
Nou, mijn grote droom is om mee te doen op Europees niveau. En om de Champions League finale te halen. Dat zeg ik gewoon heel bold. Dat is natuurlijk de grote droom, ja.
En waar hoop je over 5 jaar te staan? Is dat dan ook die droom of is dat dan nog iets te snel?
Nou, ik denk dat het realistisch is om te zeggen dat je wel... we hebben nu een 10-jaren plan om daar te komen. Maar ik denk wel dat we binnen 5 jaar de top van de Eredivisie kunnen halen. En dat we misschien al een beetje kunnen proeven aan het Europees voetbal. En dat we dan ook veel beter idee hebben wat we daar nog voor nodig hebben om die top van het Europees voetbal te kunnen halen. En ik denk dat we daar gewoon vol voor moeten gaan.
Ja, supermooi. Ik wil je bedanken voor je verhaal.
Geen dank.
Heel interessant. Heel mooi plan, mooie ideeën wat jullie hebben met Heerenveen United. Ik ben heel benieuwd hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen in de komende jaren. Ik wil je heel veel succes wensen de komende maanden met alles wat jullie gaan doen.
Dankjewel.
Ondersteuning van Telstar en het krijgen van de licentie.
Ja.
Ja, nogmaals bedankt en succes de komende periode.
Veel dank. Koudje op de hoogte.
Ja, leuk. Echt doen, hè?
Ja, zeker. Ja.
Luisteraars, bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Veel informatie, veel nieuwe informatie voor jullie. Ik zie jullie weer in de nieuwe podcast met een speelster. Ciao.